in de oefening, zo in de ochtend, maar ook in verschillende individuele gesprekken zo naar voren kwam. Dat is dat je aan de ene kant een geweldige gecentreerdheid hebt. Van daaruit de openheid. En die twee dingen gaan samen. Gesprekken zijn ook noodzakelijk. Die gecentreerdheid, wat betreft het lichamelijke, energetische niveau. Inademend, stevigheid, centraal, in het centrum. Van daaruit, energetisch, wanneer eerst niet die gecentreerdheid aanwezig is, dan kan natuurlijk ook energetische zaken overkomen. Maar een grote kans dat het eventjes overkomt en even later weer in een oude vorm zich weer vastzet op allerlei mogelijke wijze in de vorm van die oude patronen. Wanneer het niet eerst die gecentreerdheid heeft, dan is het vluchtig en het kan ook zo weer verdwijnen. Het niveau van het gevoel, precies hetzelfde. Gevoelsmatige energie, hartgevoel. Wanneer niet eerst dit heel duidelijk ontwikkeld is, heel duidelijk voelbaar is, erkend is, aanwezig is als hartcentrum van zelf zijn, dan kan best ook een heel duidelijk gevoelsmatige sfeer zijn, maar dat kan van de ene kant naar de andere kant waaien. Dat gaat dan heel gemakkelijk van vreugde naar verdriet enzovoorts. Dus dat is dat een chaotische, tenminste vaak chaotische gevoelsmatigheid en emotionaliteit. Wanneer het eerst gecentreerd is, dan is dat heel duidelijk. Het heeft een centrum. En van daaruit voel je het openkomen, uitstralen. Het blijft stabiel. Het blijft krachtig. En zo wordt het universeel. Op mentaal gebied en verder boven mentaal gebied, bewustzijn, precies hetzelfde. Het kan wel eventjes een ervaring zijn van een geweldig grote ruimte, maar wanneer het zo'n losse ervaring is van een grote ruimte, het kan zo weer verdwijnen. Wanneer eerst heel duidelijk dat gecentreerde bewustzijn aanwezig is. Van daaruit komt een hele stabiele helderheid die universeel kan worden. Dus het heeft zin om in eerste instantie terug te keren naar het centrum van zelf zijn. En al die verschillende niveaus, dat gaat er samen. Dit is het centrum van zelf zijn. Pak dit. Het is ontzettend krachtig. Want van daaruit krijg je dus de ontwikkeling van die hele openheid op al die niveaus. Je moet het eerst heel duidelijk dus ervaren, want anders dan werkt dat niet. Natuurlijk, je kunt in het algemeen wel de zaken duidelijk krijgen. Oh ja, ik heb dat wel ervaren. Mentaal, oh ja, natuurlijk, ik weet de belangrijke punten wel van het waaide. Dat is allemaal vrij simpel. Iedereen die kan dat vrij makkelijk oppikken of herkennen. Maar, wanneer het wel hout snijdt, dan is het iets wat je vanuit je eigen centrum heel duidelijk en concreet ervaart. Dus je zult het eerst vanuit je eigen zelf zijn heel duidelijk, concreet moeten ervaren. Dus dat geldt allereerst dus op het niveau van de algemene lichamelijke energie. Eerst zal het in de eigen sfeer van zelf zijn duidelijk moeten worden: dit is mijn eigen energie. Gecentreerd, duidelijk, stevig. Van daaruit die uitdijing over het hele landschap, door alles heen, in alle andere. Dan wordt het ook dus daar heel concreet ervaarbaar. Maar je zult het eerst concreet moeten ervaren in je eigen centrum. Als dat niet zo is, dan blijft het vaag. En dat is vaak het grote probleem. Dat het vaag blijft. Op het niveau van het hart. Eerst zul je heel duidelijk die hartenergie in jezelf moeten voelen. Dus de liefde in jezelf moeten voelen. Wanneer je niet de liefde in jezelf voelt, hoe kun je dat dan geven aan anderen? Dan kun je wel zeggen, ja, we zijn allemaal zondig en slecht enzovoort, maar je moet wel je naaste lief hebben. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Eerst zul je die liefde in jezelf moeten ontdekken. Oh, het is daar aanwezig. Heel duidelijk gecentreerd. Hier en nu. Dit. Deze hartenergie. Deze liefdeenergie. En kijk, het stroomt zomaar uit. Naar iedereen en alles. Heel concreet ervaarbaar. Ook op het niveau van het bewustzijn. Eerst heel duidelijk ervaren. Nee, dit is de bron van bewustzijn, en dat ben ik zelf. Dit is de oorsprong van bewustzijn en ook van gericht bewustzijn, van aandacht. Dit is de oorsprong van aandacht. Die aandacht die gaat verder naar de dingen toe. Ook bewustzijn. Dit is de bron van bewustzijn. Dit is het oorspronkelijke licht en het ervaring in mezelf. Van daaruit straalt het uit. En het wordt universeel. Zo ben ik letterlijk bewustzijn. Globaal, dit is het centrum van mezelf. Heel duidelijk als zelf zijn ervaarbaar. Pas dan kan het zelf zijn ook uitstralen en het kan ervaren worden als universeel zelf zijn. Universeel zijn, bewust zijn, gelukzalig liefde zijn. Maar dan is het concreet. Heel duidelijk ervaarbaar. Nogmaals, in dat zwarte kringen, dan is het heel vaak zo, de klacht, ja, ik ervaar het wel en ik weet het wel, maar het blijft vaag. Dan zit het te weinig vanuit dat zelf zijn, te weinig ervaarbaar, omdat het meer in het algemeen kan opgepikt worden, ja, natuurlijk, vanzelfsprekend, heel duidelijk. Nee, het moet zo duidelijk zijn dat er niks anders is. Dit is het. Dat centrum, teruggaande naar jezelf, het is het centrum van een ontzettende energie. Zoiets als de situatie van, nou ja, wat ze dan wel het oeratoom noemen voor de Big Bang. Zo opgebonden energie. En dan. Maar je kunt je er bewust van zijn. Nou, nog één ding. Wanneer het zo helemaal universeel is geworden, dan krijg je dat zo universeel wordt, dat het centrum verdwijnt. Dat zelf zijn is letterlijk overal. Wanneer je in die uitdijing meegaat met het zelf zijn, dan ben je ook die ander die een heel ander perspectief heeft. Dus dan heb je zelf dat andere perspectief ook. Je bent datgene wat je ziet. Wat betekent dat? Je bent datgene wat je ziet. Dat betekent dat je dat standpunt ook inneemt van wat je ziet. Ik ben de golven die daar zo daar op het strand zie slaan. Wat betekent dat? Ja, ik heb een inwendig gevoel. Uitstekend. Maar wanneer die golven zelf bent, wat dan? Dan ben je zelf dat water, dan sla je zelf over de kop en dan schuur je zelf langs het zand. En dan stroom je en dan vloei je uit over het strand. Dat centrum, dat wordt universeel. Dat is duidelijk, dan is er nauwelijks meer iets over te zeggen. Uitgaande van het zelf zijn kun je zeggen, oh dat is, natuurlijk is dat allemaal zelf zijn. Maar het heeft niks meer te maken met dat oorspronkelijke gevoel van het persoontje dat een beetje zelfgevoel had. Het is totaal vrijgekomen. En het zit overal in. En het heeft al die verschillende perspectieven tegelijkertijd. Dus het is ook samengevallen met het universele zijn. Met het universele bewustzijn. Met die universele liefdesenergie. Omdat er totaal geen scheidingen meer zijn. Ook niet gevoelsmatig. Ja, ik hoop dat het duidelijk is. Ik kan het denk ik niet duidelijker vertellen.
van, het begint bij jezelf, het centreren, het gecentreerd zijn.
Ja.
Bedoel je dan gewoon de persoon daarmee?
Je begint maar in de situatie zoals die er is. Wanneer de persoon de situatie is, dan begin je daar natuurlijk mee, want anders is het niet. Maar in die persoon, er zit wel een zelfzijn. Ook al is er een gedachte en een vormgeving, ik ben deze en deze persoon. Dat kan allemaal en kan zelfs heel duidelijk zijn, ja nee, dit is een heel duidelijk geïsoleerde, egocentrische persoon. Toch zit daar dat zelfzijn in. Ook al is dat in een beperkte vorm gedacht.
Maar ik bedoel, het zelfzijn. In het zelfzijn zit ook het ego. Alleen in het universum.
Ja, dus zie dus dat die ego, dat het een vorm is van zelfzijn, daar ter plekke. Maar het is wel een vorm van zelfzijn. Wanneer je terugkeert naar dat stukje vorm van zelfzijn wat er is, dan blijkt wel dat het zelfzijn veel groter is dan je zelf hebt gedacht en gevoeld. Dus het is wel een goed begin. Uitgaande van die persoonssituatie, toch terugkeren naar dat ik. Dus dan ga je maar na van, nee, ik ben het belangrijkste. Uitstekend. Maar ga wel eventjes kijken wat intern dat ik nog betekent. Dat is dat zelfzijn. En wanneer je daar naartoe gaat, weer terugkeert, dan blijkt vanzelf dat dat zelfzijn helemaal niet zo beperkt is. Dat heb je altijd aangenomen en je hebt ermee geleefd. Maar je keert terug en je gaat in dat zelfzijn. En dat blijkt oneindig te zijn.
Zoals ik het goed begrijp, is het alleen in het universele zelf, ja, geen eigen zelf meer of zo.
Nee, wanneer werkelijk de aard van het zelfzijn zich openbaart, dan is dat iets wat helemaal geen centrum heeft. Dus dat valt samen met het universele zijn. Dat zelfzijn, Atman, is werkelijk letterlijk identiek aan Brahman, het universele zijn. Nee, je begint steeds dan weer met de situatie die je als het meest waardevolle ervaart. Wanneer dat zo is, van ik voel toch een zekere stevigheid van het zelfzijn, en dat heeft zoiets van berg, of een klein tuintje, dat mag ook. Nou, dan zit je erop, uitstekend, en ga dan weer verder. Maar dat wel dus als een soort centrum.
Ja,
maar dat wordt natuurlijk steeds sterker naarmate je daar meer naar terugkeert. Want je kunt wel praten over zelfzijn, maar wanneer je er totaal geen gevoel voor hebt, nou ja, dan heeft het er geen zin.
Nee.
Wat is dat zelfzijn? Nou, dat is zo duidelijk van, oh ja, dit is mijn eerste persoonssfeer, dus dat ben ik zelf. Dit zelf zijn. Terugkeren, oh ja, het wordt nog sterker. Dit is de eerste persoonssfeer dit ben ik zelf. Dat is niet te objectiveren, je kunt het alleen maar zeggen. Hoe zit dat dan? Hey. Het komt er vanzelf ook. Want het heeft geen grenzen. Ja.
En de andere is, vanmorgen met die muziek, maakt dat heel veel los. Maar ik wil begrijpen hoe dat zit. Kun je me dat uitleggen? Ik weet dat het met energie allemaal te maken heeft, dat muziek, energie en wind en zon. En, maar hoe dat elkaar beïnvloedt ook.
Je hebt het eigenlijk al gezegd, het beïnvloedt elkaar wanneer het op het niveau van de energieën zit. En dat heb je met die muziek. Wanneer je het geheel overziet, dan zie je daar ergens wat lichamelijke energieën bij elkaar gepakt en aan elkaar gesmeed in het patroon. En er komen andere energieën, ritmische, niet ritmische, muzikale energieën. En die energieën die gaan in de wisselwerking. Van buitenaf kan dan die vastheid loskomen. En dat gebeurt bijvoorbeeld door dat het letterlijk aan gerammeld wordt door die andere energieën. Of door resonantie, dat het mee gaat trillen in dezelfde ritme. Of dat ineens daar de bliksem in slaat. Dat onweer, dat gedonder. Dat het ineens zo daar een reactie komt, al los. Dus het kan op allerlei manieren. Maar juist door die invloed kan het loskomen. En dat betekent dus dat die oude patronen daar, lichamelijke, energetische patronen, verdwijnen. En dat er wat dat betreft heel veel oplost, verdwijnt van die oude structuren die vastgehouden worden, energetisch.
Dus als ik veel met muziek zou werken, of met bepaalde muziek, zou ik heel veel opruimen.
Tuurlijk. Misschien heb je er iets van gemerkt.
Ja, het was duidelijk. Ik kom er niet omheen. Nee, oké. Okay, ja. Maar ik heb nooit aan, en het gebeurt wel vaak in leven, maar ik heb nooit aan gedacht om het er ook thuis mee toe te passen. Dan had het niet zo weten dat het gebeurt. Maar dan is het wel belangrijk om daarvoor dat yoga-oefening te doen, om eerst dat mensen die zo nog goed voorhouden. Of hoeft dat niet eens?
Nou, eerst wel natuurlijk die oriëntatie goed maken. Want het werkt altijd hoor, die muziek werkt natuurlijk altijd. Moet je bekijken, mensen zitten ook in de concertzaal, toen werd het ook. Maar het hangt er echt vanaf hoe het dan verder gaat. Want in de concertzaal, sommigen die zeggen, daar zit een klein dissonantje, niet goed gespeeld daar, die ene viool. Ja, dus ik heb een andere manier te luisteren dan wanneer je helemaal meegenomen wordt energetisch met die muziek.
Maar dat is mag ook, omdat ik me helemaal open. Daar, absoluut.
Dus het is heel goed om eerst weer bij jezelf te raden te gaan, hoe zit het? Terug, weer openen. En dan is het het grote geheel, wanneer er nog wat vaste energieën zijn, vaak zijn er van die restenergieën die dan toch vast blijven zitten, dan kan het nog zijn om te zeggen, ik zet wat geschikte muziek op. En die restverkrampingjes daar, die vaste energieën, die gaan dan ook nog mee in de ruimte.
Want die muziek met het onweer,
toen
iedereen afgelopen zei, ik schrik. Dat heb ik helemaal niet gehad. Ik was er even open. Ja, het kwam wel, ik voelde het wel helemaal naar binnen gaan, maar geen enkel schrik of. Dat was een
heel, ja. Nee, gelukkig was het ook bij anderen wel zo hoor. Maar je kunt je voorstellen dat wanneer je iets vaster in die structuur nog zit, dat dan zo'n geweldige harde energie die naar je toe komt, als een aanval wordt ervaren. En dan krijg je die afweerreactie. Schrik, angst, verkramping, om die energie te kunnen weerstaan. Want het is dan natuurlijk een aanval. Dus wanneer je helemaal open bent, nee, dan komt het ook meer dieper door en dan komt het bij die stukken energie die dan nog wel vastzit. Dus energieën doen eigenlijk pas wat wanneer er weerstand komt. Of in het buitenpantser bijvoorbeeld, of open nog meer in die resten die er nog vastzitten. Wanneer ergens weerstand komt, dan gaat die energie werken. En wanneer het helemaal open is, nou, dan werkt die energie helemaal niet. Hetzelfde heb je in de intermenselijke relaties. Want ook daar heb je allerlei die energieën. En van de een naar de komt de energie naar de ander toe. En wanneer de ander zegt, oh, ik voel het als een aanval. Heel gauw krijg je dan weer schrap zetten. Energie, hoe heet het ook alweer daar in die Star Trek? Gewoon die schilden, zo weet je wel. Voorzetten en zo. En dan heb je je afweer klaar. Maar het kan ook anders natuurlijk. Wanneer je jezelf helemaal openzet. En het is helemaal open. Nou, dan gaat die aanvallende energie er dwars doorheen en dan doe ik. Maar wanneer ergens nog een klein gevoeltje zit en je bent al open, ja, dan voel je toch gepakt. Dat heb je natuurlijk bij mensen in het algemeen, hè? Wanneer de kinderen ook sommigen zijn erg open. Ze zijn erg gevoelig. Maar wat krijg je dan? Juist, dan, ja, ze voelen alles heel duidelijk. En wat gebeurt er dan? Nou ja, vaak toch wel weer een soort verdedigingsmechanisme. Want ja, ze voelen dat ze zichzelf moeten verdedigen. Of ze, ja, ze trekken zich terug of zo. Maar dat zijn die, ja, die dynamische processen die nou eenmaal altijd plaatsvinden. Maar wanneer je het door hebt van dat zelf zijn, dat is iets wat totaal open is en dat is daarom nooit te pakken door welke energie dan ook. Nou ja, alles kan.
Nog even op het laatst.
Ik heb nog even iets gezegd over de ritmes. En juist dat het daar steeds weer doorbroken werd. Dat er steeds die veranderingen in ritmes waren die niet verwacht zijn. En dat daardoor ook weer die energieën gaan werken. Want in dat geheel, wanneer je daar ook energetisch lichamelijk bent en er komt een steeds weer gelijkmatige energie in ritme die maar in hetzelfde ritme voortgaat. Oh, dan zeg je, oh, dat is geen aanval, ik blijf rustig op oude manier liggen. Het gaat maar door. Dat is wel best. Ik ben eraan. En dan verandert er niks. En dan ineens. Wat gebeurt er? Oh ja. Dan voel je het weer energetisch in je werking.
En je geeft nog wat vandaag. En dat doet het.
Wanneer je dus daar op dat niveau totaal openlaat, dan maakt het al niet meer uit.
Nou, dat is toch wel een
Nee, dus nogmaals even in die relatie tussen mensen, hè, wat daar gebeurt. Dat zijn dus allemaal van die energetische processen. En dan vaak dus, je krijgt daarin een clash tussen energieën. Wanneer de ene energie door je eigen energie gepareerd wil worden. In discussies ook, dat is dan wat minder duidelijk dan wanneer het werkelijk om lichamelijk vechten gaat. Maar precies hetzelfde. Je ziet de speren, zie je zo door de zaal vliegen. Met een controleer, een poging om de andere met een mokerslag te vellen. Maar dan zie je de ander weer, de top weer onderuit proberen te duiken. En die begint dan met een aanval weer terug. Dus zolang het gaat om energie tegen energieën, je krijgt dat conflict tussen energieën. En hoe harder die energieën vorm krijgen, des te zwaarder gaan. Dus je hebt subtiel niveau die conflicten en dat gevecht. Maar je hebt het ook op dus niveau van grotere energieën. En wanneer ze het helemaal niet meer kunnen uitpraten, dan beginnen ze te vechten en dan is het gewoon materieel zo grof.
Zeggen, nou nee, dat wil ik niet horen, ik ga een scherm optrekken.
Of ik ga er tegenin en energetisch probeer ik die deur dicht te houden. Of, nou, het is toch allemaal open. En ik ben helemaal blanco en wat er allemaal in gebeurt, dat maakt niet uit.
Heb je daar niet op de proef gesteld? Gaat het lopje?
Nou, natuurlijk, die situatie die is vaak natuurlijk een leersituatie. Een situatie waarin je op de proef wordt gesteld, zeker. Dan moet maar blijken of je open bent of niet. Dus dat moet dan maar blijken.
Ik had gisteravond met iemand over en we hadden het over die tegenstellingen dan. Onder andere vrede, er zijn twee soorten vrede. Vrede als tegenstelling van oorlog, maar er is ook een vrede op een ander niveau.
Ja.
En toen hadden we het eigenlijk over oorlog. En toen dacht ik, goh, je zal een jonge vent zijn. En in die openheid zijn. En de oorlog ingestuurd worden.
Ja. Maar goed, dat is dus ook een moeilijke situatie. Maar daarin zal blijken weer hoe het zit met je eigen openheid. Wat daarin gebeurt is dan toch ook weer een tweede. Ben je fundamenteel open, dan zijn al die lotgevallen van het leven, die gebeuren allemaal wel. En je hebt ook best een gevoel daarin van, nou nee, dit is niet zo best enzovoorts. Maar fundamenteel is het open en het ontplooit zich dan maar zoals het gaat. Maar hoe gaat het dan? Ja, in de praktijk dan kan het alle kanten uitgaan natuurlijk. Want het kan ook best zijn dat ze jongeren dienst weigeren. Of gewoon naar een ander land vertrekt. Dat kan ook. Dus dat zijn allemaal zaken die op de tweede rang komen. En hoe het in de praktijk gaat, dat zie je dan wel. Maar van het in verder word je zelf gepakt. Beperkt. Dat er een verkramping komt van eigenlijk wil ik niet en zo. En dan moet ik toch. En ik wil niet. En dan ga je op datzelfde vlak daar al naar oorlog voeren. Nee, wanneer het totaal open is, dan gaat het leven wel door. Maar hoe het in de praktijk doorgaat, daar kun je niks over zeggen. Wat er gebeurt, dat gebeurt zonder problemen. Ja, desnoods dan maar de bak in. Zonder probleem. Want het is open gegaan en wat er gebeurt, ja, zo gaat het dan. Maar hoe het precies stroomt, ja, dat kun je niet van tevoren zeggen.
Maar is het niet zo dat het eigenlijk altijd gaat zoals het moet gaan?
Wanneer het gaat zoals het gaat. In het grote geheel blijft dan zoals het gaat. Ja, de totale resultante te zijn van alle krachten.
Want of je nou open bent of dicht. Ik heb het idee dat het eigenlijk altijd gaat.
Jawel, maar wanneer je dicht bent dan denk je dat je zit te lijden.
Ja, dan heb je
meer
pijn van.
Precies. En dat is alles problematisch. Het zijn conflicten.
Maar je ontkomt dus eigenlijk niet aan die dualiteit en aan het feit dat je in de duale wereld bent.
Die dualiteit die bestaat alleen voor zover je erin gelooft. Wanneer het non-duaal is, blijft het non-duaal wat er ook gebeurt. Daarom is er geen probleem. Wat er ook gebeurt. Natuurlijk, vanuit het duale perspectief, dan is het wel duidelijk dat er problemen zijn. Maar wanneer voor jezelf die non-dualiteit er is, dan is dat duidelijk. Non-dualiteit is er. Daarom zijn er geen problemen. Omdat je niet specifiek op dat plekje zit van die persoon die dan dingen zou moeten en gepakt wordt en weet ik wat allemaal. Je zit niet specifiek op dat plekje. Maar je ervaart jezelf als het geheel waarin zit dan de zaken zich ontplooien op een bepaalde wijze. En dan kun je wel zien dat het bepaalde ontwikkelingen ja, tot lijden aanleiding geven. Ja. Maar voor jezelf, het is open en er is geen identificatie met iets specifieks in die sfeer, zodat het, ja, jezelf daarin opgesloten wordt.
Dus je hoeft ook geen keuzes meer te maken.
Nee, kunnen het niet. Dus
totaal niet. Nou, je hoeft ook geen keuzes meer te maken. Dat is ook zo. Want wie zou er nou een keuze moeten maken wanneer er niemand is? Keuze worden bij in de wereld van ik persoonlijk, van ik heb een keuze, ik kan dit doen en ik kan dat doen. En natuurlijk in onze maatschappij wordt dat heel sterk benadrukt en dat is nou het waardevolle van elk mens. Maar wanneer het gaat om het grote geheel, nou, dan merk je vanzelf welke kant het uitgaat. In de helderheid, je ziet het gebeuren, nou, dat gaat die kant uit, die kant stroomt het en daar stroomt het die kant uit. Het gaat vanzelf. En als de bijeenkomst weer over is, nou, dan merk je vanzelf dat daar een deur zit en er is naar buiten gaan. Het gaat ook vanzelf. In het geheel is dat de gang van zaken. En daarna, nou ja, dan is het al vrij gauw op bed gaan. Waarom? Is dat de keuze? Nee, het gaat vanzelf. Omdat dat blijkbaar het meest voor de hand ligt.
Geeft een aanleiding van wat die mevrouw zei over de maakt niet uit dicht of open en dat dan het verschil is dat je denkt dat je leidt. Maar op zich heeft dat ook heel groot gevolg in je leven. De vorm van leven, het materiële, wordt wel beïnvloed door het denken dat het lijden is, dat je lijdt. Dat kan juist enorme gevolgen hebben die er anders niet geweest zouden zijn, denk ik. Tenminste, als je in het mondwaren zou zitten.
Oh, dat hangt er helemaal vanaf, daar kun je niks van zeggen. Noem eens een voorbeeld.
Nou, ik denk dat door het lijden dat ik uit mijn rol ging, zeg maar, dat zou niet gebeurd zijn als ik mondwaren was gebleven, denk ik zelf. Want dat loop je niet in jezelf als slachtoffer of de anderen die je aanvallen en nou, noem maar op.
Nou ja, en hoe verder?
Ga je toch helemaal eens zo'n wereldje maken?
Maar
dat
wat dat daarmee?
Die er anders niet geweest zouden zijn als je gelijk al in het mondwaren had gezeten.
Nou, dus weet je, nou, gelukkig dat die toestand er niet is.
Maar dat is dan toch een wereld van verschil?
Ja, tuurlijk. Ik ontken niet dat er een wereld van verschil is. Natuurlijk is er een groot wereld van verschil. En omdat de ene nou leefvol is, zeg ik, nou, goed, kies je daarvoor, dat is best. Maar wanneer je een beetje een notie hebt van hoe het eigenlijk zit, nou, dan ben je gek om daar in vast te bijten.
Ja, maar dan is het leven toch ook heel anders daarom.
Tuurlijk. Maar dan hebben we het toch voortdurend over. Moet eens kijken wat voor verschillen daar maken.
Oh ja, nee. Nou, dat is een misverstand.
Maar hoe het werkelijk in de praktijk gaat, daar ging het even om. Hoe het werkelijk in de praktijk rond in je leven. Bijvoorbeeld, dat jij in de psychiatrie te werk bent gegaan.
Ja.
Zeg je, nou, dat kan te maken hebben met wat je vroeger allemaal beleefd hebt. Maar het wil helemaal niet zeggen dat wanneer het allemaal non-duaal is, dat er toch een werken in de psychiatrie zou zijn. Dat kan precies hetzelfde verlopen. Ja, die muziek die doet dat, hè? Nee, moet je eens kijken, in het hele sociale veld, even een paar muziekdingetjes wat voor gevolgen het heeft.
Hij is uitdoos.
Een beetje bezig maken.
Ik begrijp het niet, omdat zij. Dat is even terug. Jij zei van.
Nee. Ik ga niet terug naar dat soort dingen, maar dan ga je zeggen: nou ja, ik denk dat jij dacht enzovoorts, maar ga even terug naar je eigen vraag. Maar dat het gaat zoals het gaat, dat is energetisch, kun je dat zeggen. Het is werkelijk dus de resultante van alle energetische krachten die werkzaam zijn in dat veld. Er zijn allerlei krachten werkzaam in zo'n veld. Gewoon wanneer je dat meer bekijkt in je eigen leven, precies hetzelfde. Ja, waarom is dat nou deze kant uitgegaan? Waarom zit ik nou in dit gebied te werken? Waarom heb ik hier mijn werk? Ik had ook iets anders kunnen kiezen. Je ziet de gekste dingen van een opleiding en je komt te werken in een hele andere branche. Hoe komt dat nou? Of ik heb nou een partner, nou dat is misschien één de beste van de duizend, maar het kan best een ander zijn. En toch is dat zo gelopen. Je moet kijken wat voor krachten allemaal niet gespeeld hebben in die omstandigheden, op alle niveaus. Op alle niveaus. Energetisch en mentaal, van alles. Omgevingsfactoren, enzovoorts, enzovoorts. Ja, maar blijkbaar is dat zo gelopen en dan zeggen we, nou, het gaat zoals het gaat.
Dus dan hebben wij eigenlijk ook geen keuze. Wij denken dat we kiezen, maar we kiezen eigenlijk niet.
Nou, het is maar net op wat voor niveau je dit bekijkt. Wanneer je dat bekijkt vanuit dat universele, dan zeg je het gaat zoals het gaat. En die keuze, dat zijn dus ook, goed, voor zover je dat ervaart, is het toch een zekere impuls die ook meegenomen wordt in het geheel van alle impulsen. Want elke keuze die je denkt te maken, sowieso is die al bepaald of ingeperkt door alle omstandigheden, allerlei factoren die in die situatie heersen. En dan zeg je nou, ik heb nog een keuze tussen twee of drie alternatieven. Niet tussen miljoenen. Maar in deze situatie, nou, moet ik even kijken, ik kan dat doen en ik kan dat doen. Maar goed, op dat niveau heb je een ervaring dat ik wel degelijk een keuze is, dus een impuls in een bepaalde richting, maar dat is wel opgenomen, dus weer in het geheel. Dus het is maar één factor van de vele factoren die werkzaam zijn om tot het resultaat te komen dat er gekomen is.
Is het niet ook gewoon dat je het gewoon sowieso niet opnieuw kan doen? Dat als je in een bepaalde toestand komt, dat er gewoon andere dingen gebeuren. Dat overnieuw doen bestaat niet.
Overnieuw doen bestaat nooit.
Dus het vergelijkt ook zinloos, lijkt mij.
En dan is het ook zinloos om achteraf terug te komen op je keuzes, dat wel. Het is steeds weer hier en nu, en wanneer je tenminste op dat niveau bekijkt, zeg ik nou, zo loopt het. Maar het is niet zo dat je als mens kunt zeggen, nou nee, dit is nou mijn unieke menselijke situatie, dat ik kan kiezen voor dit en kan kiezen voor dat en kan kiezen voor dat. Ik ben vrij in mijn keuzes. Nee, direct kun je al zeggen dat er allerlei inperkingen zijn. Gedeeltelijk is er natuurlijk wel een zekere impuls uitgaande van dat plekje in een bepaalde richting, maar dat is één van de vele factoren.
Maar die impuls is ons misschien dan ook wel ingegeven om ons in die richting te krijgen.
Nou ja, goed, dat kun je dan verder bekijken. Dat heeft ook weinig zin om dat op die manier te bekijken. Hoor. Want dan kun je eindeloos doorgaan. Want die wilsimpuls die opkomt, nou ja, dat heeft te maken met het eten wat je net gegeten hebt en de dingen die je bedenkt. Ja, wat voor gesprek je net gehad hebt, enzovoorts, enzovoorts. Je bloedsuikerspiegel en zo, en wanneer het allemaal zou weten, dan zou je misschien iets over die impuls die dan daaruit zou voortvloeien. Dus wanneer je het hebt over alles, het is ook niet alles bepaald. Hè? Dat idee van dat alles bepaald zou zijn, dat is natuurlijk ook onzin. Want dan ga je een theoretische situatie bedenken, van eigenlijk een goddelijke situatie die alle factoren kent. En dan, ik heb een paar van die willekeurig opgenoemd, nou zo zijn er natuurlijk miljoen anderen op te noemen. Dus wanneer je al die factoren nou kent, dan kun je zeggen, nou, het volgende moment zal er dit gebeuren, het volgende moment zal er dat gebeuren. Oorzaak en gevolg zie ik, gaat door. Maar dan moet je dus alle factoren kennen. Nou, die zijn oneindig. Dus dan zit je wanneer je denkt over determinatie, dan zit je te denken aan een kennis die alles in zich omvat. Dat is natuurlijk ook onzin. Dus dat is alleen maar een denkertje die dat zomaar weer kan bedenken. Nee, laat het open, laat het open. De werkelijkheid die is dan wonderlijker dan je ooit kunt bedenken.
Maar is het dan ook zo, als je gauw dingen accepteert, dat je veel minder vaak keuzes hoeft te maken?
Dat
je helemaal veel minder vaak keuzes hoeft te maken?
Nee, wanneer je accepteert zoals het gaat, dan gaat het zoals het gaat en dan is er geen sprake van het maken van keuzes. Ja?
Goede keuze is geweest. Dan laat je het ook weer zijn. Maak je een andere keuze.
Nee, wanneer het werkelijk open is, moet je kijken wat er dan gebeurt. Dan is het werkelijk open, dus alles is mogelijk. Maar er is wel een zo groot mogelijke helderheid. Groter dan weet ik wat voor persoonlijke helderheid er zou kunnen zijn. Wanneer die helderheid er is. Nou, daarin zijn al die factoren opgenomen. En dan zie je, oh ja, nee, je laat het zomaar gebeuren. Dus wanneer je ook voor een keuze staat, hè, je staat nog als persoon voor zo'n gevorkt weg, je kunt de ene kant uit, je kunt de andere kant uit. Dus zelfs als persoon, wat kun je het beste doen wanneer je niet zeker weet of dit of dat? Nou, dat is toch eerst maar eventjes rustig blijven staan en zeggen, helemaal blanco worden. Helemaal alles open. Oh ja, nou is het duidelijk. Is dat een keuze? Nee, het is het zien meteen van, oh, dat is het. Vanuit de basis.
Ja, nou, als je het zo doet, dan maak je dus altijd de juiste keuze.
En daar kom je nooit op terug, dat hoeft ook niet. Omdat het een keuze is vanuit zo'n blanco toestand. En ja, keuze, daar vandaan komt het op. En dan is het duidelijk.
Dan zou je dan ook vanuit je hele open toestand, hè, de hele verkeerde dingen kunnen doen in de oorlog. Dus doe je een norm kunnen maken.
Nou, wanneer het werkelijk open is, niet. Die hele discussie met die zenmensen.
Ja.
Dat die hele gerespecteerde en als verlicht geziene zenmeesters daar in Japan toch een leerling daar die kamikaze vliegtuigen instuurde. Dan zeg je toch, ze mogen de naam hebben verlicht te zijn, Maar ze hebben in ieder geval ergens een geweldige blinde vlek. Namelijk, dat idee, nou het maakt dan toch niet uit wat er gebeurt, maar toch vastzitten als Japaner aan het Japan zijn en daarbij wordt ook onderworpen zijn aan de keizer en weet ik wat allemaal. Dus dat moet die kant uit gaan. Maar zie je de programmering, de patronen die daar toch werkzaam zijn? Zeg je, dat is toch niet open?
Maar in hoeverre kan zo'n situatie open zijn dat als je niet gaat, dat je ook gefusilleerd wordt? Wat in die situatie...
Nou, dan wordt er iets gefusilleerd terwijl je zelf open blijft. En voorbeelden daarvan zijn er, hoor, in de Tweede Wereldoorlog.
Maar niemand bepalen wie of wat open is natuurlijk.
Nee, dat moet maar blijken.
Ja.
Dat kun je toch van tevoren nooit zeggen. Nee. Dat moet echt blijken.
En ook in de situatie.
Dus daarom is het ook onzin om aan zo'n beeld van een leermeester om daar het etiket verlicht op te plakken. Dat is onzin. Het moet maar blijken. En de verlichtheid heeft niks met die vorm te maken. Maar wat er dan verder gebeurt, nou ja, dan blijkt wel of er openheid is, een verlichte situatie is of niet.
Maar ook het Christus verhaal eigenlijk. Hè?
Tuurlijk.
Die in alle openheid aan het kruis gaat.
Ja. Maar goed, dan wordt wel gezegd, voor zover daar wat over gezegd is, dat die werkelijke openheid van Jezus kwam bij het is volbracht.
Bij?
Het is volbracht.
Ah.
Maar goed.
Ja. Ik heb aan het iets anders vragen. Zijn ze van de werkelijkheid veel wonderlijker? Gisteren zei je dat ook, en dat geloof ik ook wel. Soms een klein dingetje. Kan je daar wat over vertellen?
Nou, wanneer de wonderen gebeuren, dan kun je er niks over vertellen. Hè? Je staat alleen maar... Vanmorgen met die oefeningen. Recht een ander bouw. Hoe is het mogelijk? Er komt een woord en het gebeurt. Het zit hem dus ook in die hele gewone dingen.
Ja, maar het is goed dat je dat zegt.
Er is 's nachts helemaal niks. Er is 's nachts helemaal niks. En 's ochtends is er ineens een helm. Hoe bestaat het? Maar dat de zon erop komt, Het kan best een keer zijn dat hij zegt, nou, ik doe het niet meer. En die oude archaïsche gemeenschappen, daar had men nog gevoelig voor. Dus zeiden, nou, we moeten 's ochtends maar wel eventjes daar zo'n vuuroffertje maken voor de zon. Of we moeten, zoals wij vanmorgen, eventjes de zongroet doen. En want dan sterft die zongroet en dan komt die wel op. Of nog sterker, bij de Brahmanen, daar werd gezegd van op een gegeven ogenblik is het magisch, wanneer wij dat vuur overmaken voor die zon, dan komt die magisch gezien op. Wij beïnvloeden die zon. Wij beïnvloeden de goden. Dat is de magie van die goddelijke wereld, van de natuurwereld. Dus wanneer wij niet meer zo'n vuuroffertje maken, dan komt die zon niet meer op. Dus we moeten dat doen. Dus dat is nog een gevoel hebben voor dat wonderlijke van de natuur, die alle kanten uit kan. Oh ja, alsjeblieft, laat die zon erop komen. Oké, goed. Dat regelen we dan even. Maar op zich was het dus niet helemaal vanzelfsprekend, dat zit eronder. Nou ja, ook omdat men natuurlijk als agrarische samenleving zo afhankelijk was van die natuurkrachten zoals de zon. En bijvoorbeeld dat er af en toe vanuit de rivier het land ging overvloeien. Nou ja, daar heb je al die rituelen omheen om dat sowieso te begeleiden, maar zo ook dat het goed gaat en zo, en dat het ook gebeurt. Maar dat kan het niet gebeuren. Nou, dat betekent de dood voor de gemeenschap. En als je in zo'n samenleving leeft, dat je werkelijk op leven en dood gaat, ja, dan is alles niet meer zo vanzelfsprekend.
Maar ik kreeg toch wel iets van afhankelijkheid aan. Want ik ben ondergeschikt aan.
Ja, natuurlijk, dat zit er natuurlijk ook bij. Maar alleen even ging het om dit element. Van, hé, het is allemaal niet vanzelfsprekend. En wanneer het niet vanzelfsprekend is, ja, dan is het inderdaad een wonder dat het toch weer goed gaat. Maar het is niet zo dat je als mens kunt zeggen, nou nee, dit is nou mijn unieke menselijke situatie, dat ik kan kiezen voor dit en kan kiezen voor dat en kan kiezen voor dat. Ik ben vrij in mijn keuzes. Nee, direct kun je al zeggen dat er allerlei inperkingen zijn. Gedeeltelijk is er natuurlijk wel een zekere impuls uitgaande van dat plekje in een bepaalde richting, maar dat is één van de vele factoren.
Maar die impuls is ons misschien dan ook wel ingegeven om ons in die richting te krijgen.
Nou ja, goed, dat kun je dan verder bekijken. Dat heeft ook weinig zin om dat op die manier te bekijken. Hoor. Want dan kun je eindeloos doorgaan. Want die wilsimpuls die opkomt, nou ja, dat heeft te maken met het eten wat je net gegeten hebt. En de dingen die je bedenkt. Ja, wat voor gesprek je net gehad hebt, enzovoorts, enzovoorts. Je bloedsuikerspiegel en zo, en wanneer het allemaal zou weten, dan zou je misschien iets zitten over die impuls die dan daaruit zou voortvloeien. Dus wanneer je het hebt over alles, het is ook niet alles bepaald, hè? Dat idee van dat alles bepaald zou zijn, dat is natuurlijk ook onzin, want dan ga je een theoretische situatie bedenken, van eigenlijk een goddelijke situatie die alle factoren kent. En dan, ik heb een paar van die willekeurig opgenoemd, nou zo zijn er natuurlijk miljoen anderen op te noemen. Dus wanneer je al die factoren dan kent, dan kun je zeggen, nou, het volgende moment zal er dit gebeuren, het volgende moment zal er dat gebeuren. Oorzaak en gevolg, serie gaat door. Maar dan moet je dus alle factoren kennen. Nou, die zijn oneindig. Dus dan zit je wanneer je denkt over determinatie, dan zit je te denken aan een kennis die alles in zich omvat. Dat is natuurlijk ook onzin. Dus dat is alleen maar een denker je die dat zomaar weer kan bedenken. Nee, laat het open, laat het open. De werkelijkheid die is dan wonderlijker dan je ooit kunt bedenken.
Maar is het dan ook zo, als je gauw dingen accepteert, dat je veel minder vaak keuzes hoeft te maken?
Dat je
helemaal veel minder vaak keuzes hoeft te maken.
Nee, wanneer je accepteert zoals het gaat, dan gaat het zoals het gaat. En dan is er geen sprake van het maken van keuzes. Ja?
Maar goed, kan achteraf. Achteraf kan blijken dat het geen goede keuze is geweest. En laat je het ook weer zijn. Maak je een andere keuze.
Nee, wanneer het werkelijk open is, moet je kijken wat er dan gebeurt. Dan is het werkelijk open, dus alles is mogelijk. Maar er is wel een zo groot mogelijke helderheid. Groter dan weet ik wat voor persoonlijke helderheid er zou kunnen zijn. Wanneer die helderheid er is. Nou, daarin zijn al die factoren opgenomen. En dan zie je, oh ja, nee, je laat het zomaar gebeuren. Dus wanneer je ook voor een keuze staat, hè, je staat nog als persoon voor zo'n gevorkt weg, je kunt de ene kant uit, je kunt de andere kant uit. Dus zelfs als persoon, wat kun je het beste doen wanneer je niet zeker weet, oh, dit of dat? Nou, dat is toch eerst maar eventjes rustig blijven staan en zeggen, helemaal blanco worden. Helemaal alles open. Oh ja, nou is het duidelijk. Is dat een keuze? Nee, het is het zien meteen van, oh, dat is het. Vanuit de basis.
Ja, nou, als je het zo doet, dan maak je dus altijd de juiste keuze.
En daar kom je nooit op terug, dat hoeft ook niet. Omdat het een keuze is vanuit zo'n blanco toestand. En ja, keuze, daar vandaan komt het op. En dan is het duidelijk.
Dan zou je dan nog niet vanuit je hele open toestand, hè, de hele verkeerde dingen kunnen doen in de oorlog. Dus die wil je enorm kunnen maken.
Nou, wanneer het werkelijk open is, niet. Die hele discussie met die zenmensen.
Ja, ja.
Dat die hele gerespecteerde en als verlicht geziene zenmeesters daar in Japan, toch een leerling daar die kamikaze vliegtuigen instuurde. Dan zeg je toch, ze mogen de naam hebben verlicht te zijn, maar ze hebben in ieder geval ergens een geweldige blinde vlek. Namelijk, dat idee, nou het maakt allemaal toch niet uit wat er gebeurt, maar toch vastzitten als Japaner aan het Japan zijn en daarbij hoort ook onderworpen zijn aan de keizer en weet ik wat allemaal. Dus dat moet die kant uit gaan. Maar zie je de programmering, de patronen die daar toch werkzaam zijn? Zeg je, dat is toch niet open?
Maar in hoeverre kan zo'n situatie open zijn dat als je niet gaat, dat je ook gefusilleerd wordt? Wat in die situatie?
Nou, dan wordt er iets gefusilleerd terwijl je zelf open blijft. En voorbeelden daarvan zijn er, hoor, in de Tweede Wereldoorlog.
Maar niemand bepalen wie of wat open is natuurlijk.
Nee, dat moet maar blijken.
Ja, ja.
Dat kun je toch van tevoren nooit zeggen. Nee. Dat moet echt blijken.
En ook in de situatie.
Dus daarom is het ook onzin om aan zo'n beeld van leermeester om daar het etiket verlicht op te plakken. Dat is onzin. Het moet maar blijken. En de verlichtheid heeft niks met die vorm te maken. Maar wat er dan verder gebeurt, nou ja, dan blijkt wel of er openheid is, een verlichte situatie is of niet.
Maar ook het Christus verhaal.
Tuurlijk.
Die in alle openheid naar het kruis gaat.
Ja. Maar goed, dan wordt wel gezegd, voor zover daar wat over gezegd is, dat die werkelijke openheid van Jezus kwam. bij het is volbracht.
Bij?
Het is volbracht.
Oh.
Maar goed.
Ja. Ik heb aan het even iets anders gevraagd. Zijn ze van de werkelijkheid is veel wonderlijker. Gisteren zei je dat ook, en dat geloof ik ook wel. Een klein kindje. Kan je daar wat over vertellen?
Nou, wanneer de wonderen gebeuren, dan kun je er niks over vertellen. Hè? Je staat alleen maar... Vanmorgen, met die oefeningen. Recht een andere bouw. Hoe is het mogelijk? Er komt een woord en het gebeurt. zo'n samenleving beleeft, waar je werkelijk op leven en dood gaat, ja, dan is alles niet meer zo vanzelfsprekend.
Maar
je
kreeg
toch
wel een soort van afhankelijkheid aan. Want ik ben ondergeschikt aan.
Ja, natuurlijk, dat zit er natuurlijk ook bij, maar alleen even ging het om dit element. Van hé, hey, het is allemaal niet vanzelfsprekend. En wanneer het niet vanzelfsprekend is, nou, dan is het inderdaad een wonder dat het toch weer goed gaat. Ja.
Dus dat, dan zegt hij, slot, hè, je maakt duidelijk dat hij dus niet daarin betrokken wil.
Dat kan, maar...
Dan zou je conflict kunnen krijgen, geen scheiding.
Ja, maar het kan ook zijn, dat, zo heb ik het net al over gesproken.
Ja.
Allereerst dat er dus in die sfeer van zelf zijn geen scheiding zit. Dus er zit ook geen harde energie die vatbaar is voor die zuigkracht of voor aanvalsenergie. Die is er niet meer. Dus, jij wil zuigen? Oké, okay, ik sta al achter je en ik ga er wel een stukje mee zuigen.
Ja, maar jij kan ook zeggen dat we gisteren besproken, nu heb je geen
tijd. Ja, dat kan ook. In de praktijk kan het zo eruit gaan zien.
Ja, dat wordt even afgelegd.
Nee. Dat is dan gewoon, dat was een voorbeeld. Je weet niet wat er komt. Je weet niet wat er komt. Maar het kan best zijn in de praktijk dat er zoiets ook komt. Ja, natuurlijk. Hoe dat dan verder gaat. Maar principieel, juist omdat er openheid is, is er niet het vasthouden van eigen energie die vatbaar is voor aanvalsenergie of voor zuigkrachtenergie.
En ik denk ook dat iemand zich niet aangevallen voelt, omdat de mededeling neutraal is. Als je zegt van, nou, nu ga ik iets anders doen, dan komt het van een neutrale plek. Het komt niet van een afwijzende, emotionele...
Nee, dat is inderdaad dan in de praktijk ook zo. Ja.
Dan is het zo.
Ja. Net zo goed als wanneer het gaat met iemand... waar je veel mee te maken hebt, met de partner, iemand anders in de relatie. Wanneer die er helemaal niks van snapt hoe dat dan gaat verder in die sfeer waarin die helemaal geen vat meer heeft. Dan, ja, dan krijg je ook vaak tegenreacties. Van ja, nee, nou, wat heb ik nou aan jou?
Ja, ja.
Maar het hangt er dus van af hoe de situatie is. Allereerst, er is werkelijk een openheid en er zit inderdaad niet meer op de oude manier dezelfde soort energie. En de ene die klaagt en die wil ook hebben dat de ander mee klaagt. Nou, we klagen samen en dat is gezellig. Dus dat gaat niet meer. Oh, nou, in jou heb ik ook niks meer. Zo gaat dat. Maar, wanneer dan... Het gevoel is van, nee, ik heb niet zoveel vat, maar er komt wel iets anders voor in de plaats. Namelijk die fundamentele verbondenheid en eenheid. En goed, dat zal die ander misschien niet helemaal direct gaan merken, maar op de duur wel. Wanneer het maar, een hele positieve, dus ook wat betreft die hartenergie, wanneer dat ook maar doorgaat op dezelfde wijze. Dus dan wordt er niet een scheiding gemaakt, ja, want dan krijg je natuurlijk nog een hardere reactie. Maar wanneer gemerkt wordt, oh nee, er wordt helemaal geen scheiding gemaakt. Wat is er aan de hand? Dat proces gaat door. Dat vraag, wat is er aan de hand? Oh ja, nee, ik voel toch die verbondenheid op een gegeven ogenblik. Nou, dan komt daar ook een stuk openheid.
Maar die verbondenheid gaat er alleen maar ontstaan dat je goed met elkaar communiceert.
Nou...
Ik bedoel, zonder dat er een goed gesprek is, is er toch geen verbondenheid. Zonder dat je elkaar begrijpt, is er geen verbondenheid.
Het leven gaat door natuurlijk en er is natuurlijk best ook gesprek. Maar het is niet een kwestie van dat het in zo'n communicatie, in zo'n gesprekscommunicatie, allemaal eventjes rechtgezet zou kunnen worden. Nee, je weet ook best dat wanneer het gaat om een goed contact, dan is dat iets wat niet alleen te maken heeft met het gesprek. Het heeft veel meer te maken met die gevoels...
Verbaal en non-verbaal communicatie, oké.
Okay. Het heeft te maken ook met die gevoelsmatige sfeer... waarvan de ander merkt... oh hé, ik voel de verbondenheid. Dus wanneer dat open blijft... en wanneer dat sterker gaat werken... dat gaat de ander wel degelijk voelen. En dat is niet eventjes in een gesprek van... nou ja, alles moet weer eventjes uitgesproken worden... en alles... dat alles weer oké is. Nee, het is veel meer die basis... die de basis ook vormt van een goed gesprek. Niet omgekeerd. Gesprek, dat zorgt zelden voor een goede relatie... een goede verbondenheid... een goede diepte van de relatie. Nee, het zal vanuit die diepte van de relatie moeten komen... dat er weer een gewoon goed gesprek is.
Dat
is
eigenlijk ook zo met de hulpverlening.
Met de?
Met de hulpverlening.
Precies hetzelfde.
Ik bedoel, dan gaat het helemaal niet zo om die inhoud, maar dat de ander voelt.
Ja, absoluut.
Dat je open bent en dat het gewoon oké is, goed en open.
Ja, dan zeg je nou, methoden en technieken die zijn tot op zekere hoogte wel van belang. Maar veel belangrijker is de basis, waar de sfeer waarin het gebeurt. Dat heeft effect. En wanneer dat goed is, nou, dat gaat de ander ook merken.
Ik ben even de link kwijt met de hardheid waar je het wel eens over gehad hebt, die je ook op een gegeven moment in de Advaita tegenkomt. Want dat element zit er ook in. Dat heb je wel eens genoemd.
Nou, soms. Dan kan ik wel even hard zijn, ja. Niet zo vaak hoor. Maar... wanneer dat dan gebeurt, is het wel in het kader van die verbondenheid. Soms dan moet het eventjes duidelijk gewezen worden op iets. En wanneer daar toch een bord voor de kop zit, dan kan het misschien eens een keer nuttig zijn om daar eens een keer doorheen te gaan. Maar dan is het wel in die sfeer van liefde hoor. Ouders met zijn kind. Dan zeg je, mag een kind nooit even hard aangepakt worden? Nou, wanneer een ouder van zo'n kind houdt, dan kan het best eens een keer op zijn plaats zijn. Plaatsvindt, waardoor de woorden steeds minder belangrijk worden, maar waarin die verbondenheid steeds duidelijker ervaarbaar wordt. En dat die, op dat niveau van de woorden en denken, daar heb je vaak die hele sterke patronen, ook gekoppeld aan gevoelens hoor, maar daarin zitten vaak die patronen, dat wanneer daarin die patronen wegvallen, en dan kan er rustig doorgesproken worden, en langzamerhand dan ga je ook ja, jezelf in die ander herkennen. Scheidingen vallen weg. Zeg je, hé, we zijn het meer eens dan we dachten. En in dat eens zijn, nou, dat vindt iedereen prachtig.
Hmm. En je merkt ook op het moment dat je voor ingenomen met elkaar reageert, dat je eigenlijk niet met het moment bezig bent, maar met een soort construct. Dat je op het moment weer te plakken.
Nou, wanneer je met die ideeën bezig bent van jezelf en die wil je verdedigen, ja, dan dat. Maar wanneer die wegvallen, natuurlijk, dan krijg je veel meer die openheid en dat betekent ook meer eenheid. Maar het woord communicatie zegt het eigenlijk al, hè. Het komt van communio. En communio is, ja, samen. Een samen zijn, samenheid. Eenheid. En dat is de basis dus van elke verdere communicatie. Wanneer die er niet is, dan moet je niet met elkaar te praten.
Nee, ik merk wel dat soms wordt gedacht, zeg maar, dat het vergelijken van die constructen, als het dan zeg maar een soort van puzzel past, dat mensen wel het idee hebben dat ze gelijk, dat ze die communicatie voeren, maar dat eigenlijk een soort van met hoeveel meer zo'n afgesproken overeenkomst.
Ja, maar dan heeft het ook weinig te betekenen. Ja. Dus dan is het alleen op het niveau van het cognitieve en van woorden. En wanneer je dan samen een eindcommuniqué kunt maken, nou, dan gaat dat de wereld in, maar dat heeft helemaal geen betekenis.
Dat is wel zakelijk.
Kijk maar naar de politiek. Communicatie hebben helemaal geen betekenis. Een
soort van zakelijke communicatie.
Ja, dus juist omdat het geen diepte heeft, heeft het geen betekenis. Als het diepte is, dan hoef je niet eens communicatie te maken. Als je gelijke intentie hebt, nou, dan hoef je toch niet alles te gaan uitkluizen om juridisch te formuleren. Ja, dus dat daar een situatie is waarin de gemeenschappelijkheid ervaren wordt. En natuurlijk kan er best nog wat informatie uitwisseling zijn, maar de basis is werkelijk die gemeenschappelijkheid. Maar nogmaals, wanneer er geen gemeenschappelijkheid is, is er ook geen gesprek. Per definitie niet. Er kunnen wel wat woorden zijn, maar het is geen gesprek. Er kunnen wel wat woorden zijn, maar het is geen gesprek.
Nee. En dan praten mensen langs elkaar heen.
Ja, dat zijn monologen. Geen gesprek. Moest kijken naar de monologen in de Tweede Kamer.
Scheidingen zijn eigenlijk anders dan verschillen natuurlijk, denk ik.
Wat zei je precies?
Nou, scheidingen, dat is iets anders dan verschillen eigenlijk. Of dat er verschillen bestaan.
Ja, op een zeker niveau bestaan er natuurlijk verschillen. Ja. Dat is duidelijk. Maar wanneer er geen scheidingen zijn, dan krijg je dus dat het een eenheid is, waarbij natuurlijk ja, in zekere zin wel wat verschillen zijn, maar die verschillen die zijn niet wezenlijk, die zijn niet sterk genoeg, niet sterk aanwezig genoeg om de eenheid te verbreken. Wanneer het gaat om non-dualiteit, dan wil dat niet zeggen dat alles hetzelfde wordt. In de zin eenheid, alles hetzelfde. Daarom wordt het woord non-dualiteit verkozen om te zeggen wat je er ook allemaal van kunt zeggen. Nou, het enige wat je kunt zeggen is dat er geen tweeheid is.
Weet je eigenlijk wel
waar het over gaat. Is dat zeg maar dezelfde dissociatie of niet?
Nou ja, dat hangt er vanaf wanneer je helemaal in die blanco situatie zit. Ja, dan is er wat geluid maar, zonder dat die woorden echt ook een structuur krijgen van betekenis. Ik zat nou een keertje aan die stiltetafel te eten en aan die andere tafel, nou, het leek net zo'n zwembad, weet je wel, op afstand. Ja, dan hoor je dat daar en het heeft totaal geen betekenis. Nou ja, iedereen kent wel zo'n keer die situatie. En het kan ook zijn dat het wat dichterbij komt en dan heb je ook hetzelfde. Nee, ja. Wanneer het meer in geheel is, dan zeg je nee, die afstand en die stilte in de eigen sfeer, die blijft er. Terwijl ook dat andere daarmee samenvalt. Dus dan is er even goed wel een gesprek. Maar er is niet een identificatie in die sfeer als spreker die zichzelf dan nog moet waarmaken. En stellingen wil verdedigen of weet ik wat allemaal wil doen. Dus dan is het niet gedissocieerd, want het is juist allemaal bij elkaar gekomen. Het kan natuurlijk wel dat je, ik heb ook wel een periode gehad, dat je veel meer in die blanco situatie bent en je zit nog even te praten en nou, het volgende moment dan weet je helemaal niet meer waar het over gaat. En de woorden zou je woorden moeten vinden.
Ja, het komt binnen alsof het geen samenhang heeft.
Dat kan, maar het hangt er dus helemaal van af. Of je dan meer exclusief ergens terug bent, bijvoorbeeld in een stiltesfeer, dan is het min of meer gedissocieerd van die sfeer van het gesprek. En dan is het helemaal geen samenhang meer en je zou ook helemaal er niks aan kunnen toevoegen. En de woorden kun je helemaal niet meer vinden. Maar wanneer het open komt en het komt wel samen, dan blijft die stilte er en toch gaat het gesprek op een gewone manier door.
Ja, dat laatste, dat mij opvalt, toch weet waar het om gaat. En
ja.
Dat ik iets terug zeg wat blijkbaar.
Ja, maar het spreken gaat dan wel vanzelf.
Ja.
Dus dan is er een open situatie en een stilte die blijft aanwezig. Een leegte in het spreken, in het luisteren, in het gebeuren wat daar gaande is. Dus dan gaat die leegte wel degelijk samen met die volheid van het gesprek, van de gebeurtenissen. Vanzelf gaat. Dat het niet is een ik spreek en ik wil iets duidelijk maken en ik wil dat begrijpen. Dan is dat dus ook niet meer aan de orde. Want dan is het open en er is begrip of niet, maar goed, dat wordt dan wel duidelijk. steeds weer op voor zover nodig op dat niveau van die hele concrete ervaring. Hoe zit dat met mezelf? Ook dit gevoel is het, dit zelf zijn. Dit is de sfeer van mezelf als eerste persoon. Dat betekent, dit is het eigen standpunt van waaruit alles opkomt. Van waaruit alles weer wordt samen, wordt waargenomen. Dit heel duidelijk ervaren. En dan die uitbreiding. Dan het openkomen. Heel concreet.
Van mijn gevoel uit alleen maar vanuit stilte.
En dat is vanuit stilte.
Maar als je in die baan van de dag zit, hè? Dag of twee geleden had je het erover van die structureringen. Die beginnen vanuit een nulpunt. Die heeft een goede woord gebruikt trouwens. Ik dacht dat het structurering. En die gaan dan door verschillende lagen heen. Bewust, onbewust. Of nee, onbewust. Voor half bewust, voorbewust. En tot op een niveau van bewust. En dan is het een keer van, hey, angst. Doe maar wat. En op het moment dat je... als ik me goed herinner, zei toen van als je naar die openheid gaat, terug naar dat zelf zijn, dan kun je dat die angst oppikken bij dat nulpunt, bij wijze van spreken. Dus al in een heel vroeg stadium, en dan is het niet, dan zie je dat ontstaan en komt er niet of kan het oplossen in die openheid.
Ja.
Maar, dat is een ideale situatie.
Wat Jawel, als maar wanneer je te maken hebt met zo'n verschijnsel angst?
Op dat bewuste niveau. Dus ik ben niet voorstaan, jij bent blij.
Nee, maar wanneer het gaat om angst.
Ja.
Wanneer je ergens in jezelf een stuk angst voelt. Waardoor kan die angst definitief verdwijnen? Tijdelijk kan het even verdwijnen wanneer de omstandigheden even prettiger worden en zeg je, oh ja, nee, ik hoef niet bang te zijn. Want er zit niemand achter me. Maar de volgende keer loop je weer, de angst komt weer op. Wanneer kan die angst definitief verdwijnen? Dat kan toch alleen wanneer je bewust aanwezig bent voor die angst.
Mm-hmm.
Voorafgaande aan die angst. Dieper dan die angst. Zodat je ervaart, oh nee, dit is mijn sfeer en daar is geen angst. Of wanneer er nog een klein beetje restje is, los het op in die sfeer.
Ja, maar hoe het is niet zo dat hoe groter de angst, hoe kleiner de openheid. Dus dat is omgekeerd evenredig aan elkaar. Dus eigenlijk zeg je van je moet je richten op dat wat er het minste is.
Nee.
De angst is heel groot en de openheid is dit en dan richt je op dat kleine...
Ja, hoe het in de praktijk gaat, wanneer iemand helemaal verstijfd zit van angst, dan hoef je daar niet mee aan te komen. Dan ga je eerst zeggen op hetzelfde niveau van, het is wel goed en zo. Nee, natuurlijk niet. Het moet komen dus vanuit een eigen ervaring van ruimte en van vertrouwd zijn, bij jezelf zijn, thuis zijn, voor zover dat er is.
Ja, precies, maar dat is het dus nauwelijks op het moment dat die.
Nee,
dat
dus als je dan moet groot is. Dan moet je of dat dus. In de praktijk moet je dat ook verstandig aanpakken. Dus dan gaat het. Wat is dan het meest van de hand liggend? Nou, dat is om die persoon maar een beetje gerust te stellen. Van, kijk maar, er zit niemand achter je aan en zo, er is helemaal niks aan de hand. Rustig maar. Maar nou ja, langzamerhand komt die rust. Oh, hé, wat voel je dan? Ontspanning, hè? Goed, oké. Voel je nou goed die ontspanning? Nou, wanneer die ontspanning nog een keer verder mag gaan. Dus natuurlijk, het hangt van de situatie af wat er in de praktijk gebeurt. Maar fundamenteel moet het duidelijk zijn. Die angst die kan alleen maar verdwijnen wanneer je niet meer in dat rijk van de angst zit. En dan zie je dus dat het rijk van de angst maar een heel klein stukje provincie is. Want er is veel een ruimer zelfzijn dat niet is onderworpen aan die angst.
Maar kan die angst ook niet verdwijnen als je je daar helemaal instort? Als je...
Dat is een andere mogelijkheid.
En dat doorleeft of zo?
Ja, dat kan. Maar dan gaat het erom om totaal je over te leveren aan die angst. En als zo iemand een klein beetje weet dat het moet, ja, prachtig.
Ja, dat... Het lijkt mij... Misschien iets voor de hand liggen ook, omdat die angst heel groot aanwezig is en die openheid maar heel klein is. Dus het is makkelijker om je op die angst te richten.
Nou, dat kan zijn.
Lijkt me.
Dat kan misschien ook in een situatie het beste zijn, dat zou best kunnen. Het zou best kunnen, maar dan gaat het weer om hetzelfde hoor. Want dan gaat het weer om, duik er nou maar eens een keertje in en dan krijg je een geweldige toestand. Maar op een gegeven ogenblik, herken je iets daarin van jezelf zijn waarin geen angst meer is. Ja, dat kan.
Ik heb wel gemerkt als iemand totaal identificeert met angst en angst is en die gaat erin, dan wordt dat alleen maar er moet toch iets zijn wat
ja.
Je denkt dat je alleen maar angst bent van los dat niet op door erin te gaan.
Wanneer er een blinde angst is, dan heeft het geen zin. Dan wordt het alleen maar erger. Dus dan moet er inderdaad al iets, een notie zijn van zelf zijn. Ik ga erin en het is natuurlijk heel sterk, maar er is nog ergens een zaakje van zelf zijn. Dat door zich erin te begeven, dat die angst zo groot wordt, dat die universeel wordt en dat die zo kan verdwijnen. En er moet dus intern iets zijn van zelf zijn en van zelfbewust zijn. Wil dat dan zin hebben? Want anders dan, iemand gooit zich erin en wanneer er totaal een blinde angst is, nou ja, dan blijft er helemaal niks over van dat zelf zijn en dan kan het helemaal slecht aflopen.
Ja, want die motivatie om vanuit die, ik noem maar angst, hè, maar je kunt er ook een andere waan kunnen zijn. Maar de motivatie om naar die openheid te gaan, die komt veelal, denk ik, vanuit een ik, wat die angst niet wil hebben. Hè, die zegt, dat ikje, dat zegt van, dat gevoel dat wil ik niet. En vanuit dat ik-perspectief ga je vervolgens op zoek naar openheid.
Want ook daar heb je iets dergelijks, namelijk dat je toch moet ontspannen. En in die ontspanning verliest het ik zijn grenzen. Maar die ontspanning gaat verder dan de grenzen ook van de angst. Dus ook daar heb je dat loslaten. Ook daar heb je het loslaten. Of het nou in die angst is, of dat je zegt, oh nee, ik heb nog een bepaald gevoel van zelf zijn waarin ik me kan ontspannen. En dat gaat dan gedeeltelijk door die angst heen, maar gedeeltelijk ook erlangs. Dus het hangt er vanaf, wanneer je nog een notie hebt van zelf zijn, ja goed toch, laat het maar ontspannen. En natuurlijk gaat het ook gedeeltelijk door die angst heen, maar gedeeltelijk ook langs die angst. En dat is gewoon de redding, want dat geeft de ervaring van ruimte, onafhankelijk van die angst.
Ja, maar er is wel essentieel dat er een zekere notie van zelfzijn is. Hoe klein ook.
Ja, want anders dan zijn het sowieso allerlei blinde processen in het wilde weg. En dan moet je maar afwachten wat eruit komt.
Jezus, die riep ook in de grote angst om God de Vader.
Jawel, maar dat is dus een notie, ook in hemzelf, van een sfeer die niet onderworpen was aan die angst.
Dus dat was niet als een kind die de vader doet.
Ja, goed, die vorm kan het krijgen, maar het is in principe eigenlijk hetzelfde. Namelijk dat het toch in de eigen sfeer een vertrouwde stuk zit. Wat dan de redding is van die angst.
Ik zei terug dat ik in de woestijnbeschouw was, weer teruggaan naar het kleine stukje zelf zijn.
Ja, in ieder geval.
En dan weer tot zichzelf komen, misschien op
ja, een precies. Ja, even los van de fascinaties en de beslommeringen en de toestanden van de alledaagse wereld, om even terug te keren. En dat is natuurlijk het hele eenzaam worden. Terugtrekken. Maar wanneer het daar begrepen is, dan kan het ook openkomen. En ja, dan is er weer een nieuwe fase, weer vanuit de woestijn. Dus weer openkomen, ook weer... in het gewone leven.
En we even terugkomen op dat die notie van dat kleine stukje zelf zijn. Als je dat methodisch bekijkt, dan zou je zeggen dat het dus als iemand een enorme angst heeft of iets anders, dat je probeert dan ontspanning te creëren, waardoor dat die notie van het zelf zijn groter wordt.
Ja, of dat je zegt, nou ja, nu is er gewoon helemaal niks te doen, want het is angst is zo groot. Dus we gaan gewoon die omstandigheden zo proberen te krijgen dat die persoon zich een klein beetje prettig voelt en dat die angst niet meer totaal is. Dus wanneer die angst niet meer totaal is, dan is er weer wat meer oog voor wat er buiten de angst aanwezig is. Want ja, nee, die angst zit er nog wel, maar ik zie het nou zitten. Ja, wanneer je die afstand kunt schappen, dan is het nog beter, want dan is het iets beperkts. En dan heb je toch de notie van iets veel groters, wat niet dus in de sfeer van angst zit. Dus dan zeg je, nou ja, nee, vandaag lukt het niet, morgen misschien wel. Maar goed, dat zijn natuurlijk hele praktische dingen, dat kun je van tevoren allemaal niet bedenken. Maar het is natuurlijk wel zo dat wanneer die angst definitief wil gaan oplossen, dan zal er een zijnservaring moeten zijn van iets dat vooraf gaat aan die angst. Dat die angst daar niet bij kan komen. En dan kan die angst nog een tijdje doorspelen, maar dan is het niet meer echt belangrijk. En omdat het dan niet meer belangrijk is, wordt het minder en die energie die verdwijnt. Natuurlijk, en de hulpverlener of iemand die er naast staat, die is natuurlijk hartstikke belangrijk. Net zo goed als dat voorbeeld wat net gegeven werd van Jezus die God aanriep zijn vader. Ik zeg, nou nee, maar het is ook de naaste. Ik heb het ook meegemaakt van inderdaad iemand die zo er doorheen gekomen is, door psychose heen. Ik zeg, nee, dat kwam wel door jullie, want dat was mijn enige houvast. Dus zeg ja, blijkbaar ergens in die hele sfeer was nog iets van houvast, niet meer in dat stukje van die zelfsfeer die zo verkrampt was van angst, maar toch, dan zeg je, hé, zij zijn helemaal niet bang. En dat is dan ja, het laatste ankertje of zoiets, dat dan toch wezenlijk van invloed kan zijn. ervaart dus die zelfs weer op een heel concrete manier, anders dan is het niet werkzaam. Dan blijft het heel vaag en waarschijnlijk mentaal. Wanneer dit de grootste werkelijkheid is, nou dan moet het ook concreet zijn. Want wat vinden we nou echt werkelijk? Nou, wat je direct voelt, je loopt met je hoofd tegen de muur. Oh ja, daar is een werkelijk bestaande muur. Dus zintuigelijk ervaar je dat als iets wat zo duidelijk aanwezig is. Maar je moet wel zintuigelijk heel duidelijk ervaren. Gevoelsmatig heel duidelijk ervaren. Heel duidelijk ook zien. Oh, zo zit het. Geen twijfel aan.
Zo, als het ware het verschil tussen in die Hindoe-traditie, dan leer je zoveel buigen. En dat is gewoon een soort buigen vanuit dat je dat moet doen. Maar als de buiging van binnenuit komt, dan weet je niet wat je overkomt. Dan schrik je te pletter, want dan word je gebogen, dan klap je tegen de grond aan. En dan is het pas echt, dan is het pas echt buig.
Ja, maar dan is het ook niet verschillend van andere gebeurtenissen met het lichaam. Het gebeurt vanzelf.
Ja.
Dus, ja, natuurlijk, dat kun je misschien zo ervaren in het buiten, maar je kan het ook in andere bewegingen ervaren, dat het werkelijk vanzelf gaat.